Matteüs 24, en ik begin te lezen vanaf vers 15, want daar waren wij gebleven. Daar staat, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, er zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover. Wat we dan gezien hebben in dat hele gedeelte, vanaf vers 4 tot en met vers 14, is een uiteenzetting van de Heer Jezus in algemene termen van de gebeurtenissen die plaats zullen vinden, van de belangrijkste dingen en het kenmerk bovendien van de rest van de eeuw. Want zo moet je het eigenlijk zeggen, het algemeen de kenmerking van, van de rest van de eeuw, maar meer speciaal, van de tijd die nu nog steeds toekomst is, dat restje van de eeuw van de toekomst. Want u weet dat de tijd waarin wij leven nog steeds in de Bijbel een tijdsperiode is die niet rechtstreeks vermeld en niet rechtstreeks geprofeteerd en ook niet rechtstreeks genoemd wordt. Is. En want zo is het. Wij zitten daar tussenin. Wij maken trouwens ook geen deel uit van deze tegenwoordige eeuw. Daar zijn wij uitgetrokken. En wat de wereld betreft, ik heb al eerder gezegd, omdat de schrift dat zegt, dat de Heer zelf niet actief in de wereld bezig is. Het telt dus gewoon niet mee. En daarom is dit gedeelte, wat tot en met vers 14 van toepassing, hoofdzakelijk op dat wat er gebeurt na de opname van de gemeente. Dat neemt niet weg dat bepaalde dingen die na de opname van de gemeente op aarde zullen gebeuren, ook in onze dagen gebeuren en ook in de afgelopen 2000 jaar gebeurd zijn. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Dat kan best, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over dat wat in de toekomst gebeuren zal. En we hebben de vorige keer dit gedeelte geplaatst naast de opening van de eerste 5 zegels of 4 zegels, dat weet ik niet meer. Uit Openbaring 6. En dat waren gebeurtenissen die wel degelijk verband houden met de toekomst. Maar goed, ze zijn vrij algemeen en ik hoef er ook niet dieper op in te gaan. Ik kan beter meteen doorgaan naar het volgende schriftgedeelte vanaf vers 15. Omdat daar verwezen wordt naar bekende gedeelten uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, gedeelten die bekend kunnen zijn en eigenlijk behoren te zijn op het tijdstip wanneer wij Matteüs 24 lezen. En ik zeg het nog maar eens een keer ten overvloede. Het probleem, het is niet zozeer een probleem om de profetieën te verklaren. Het probleem is eigenlijk dat wij graag willen weten hoe het allemaal afloopt en dan langzamerhand terug naar voren werken. En dat is de moeilijkheid, daar kom je bijna altijd verkeerd mee uit. Je hoort je Bijbel te lezen van voor naar achter. En wanneer je dan in Matteüs 24 komt, en er staat dan in vers 15, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan hoeven we ook niet meer te gissen wat dat nou zou kunnen zijn, maar dan weten we dat eenvoudig omdat we dat eerder gelezen hebben in de schrift. En zo is het met alle profetie zo. Dat wat ooit vermeld is, uitgebreid, wordt nooit meer uitgebreid vermeld. Wordt hooguit een keer genoemd of aangehaald van let er wel op, daar houdt het verband mee. En dat is hier ook zo. Maar het wordt verder ook niet meer verklaard. Maar goed, wij kunnen inmiddels in ieder geval weten wat dat is, die gruwel der verwoesting waarvan door Daniël de profeet gesproken is. Eenvoudig, omdat we die profetie die hier aangehaald wordt inderdaad al behandeld hebben. Want dit is zonder meer een verwijzing naar Daniël 9 vers 27, waar gesproken wordt over de gruwelijke vleugel die zou worden opgericht en er zou een verwoesting zijn, ook tot het einde toe die vastbesloten is enzovoorts, hè? Maar Daniel 9 vers 27. Waar ik nou eerst even op wil wijzen is het verschijnsel van die verwijzing naar de oud-testamentische profetie. Dat betekent namelijk dat de profetieën zoals we die kennen in het Nieuwe Testament, dat die inderdaad allemaal teruggrijpen op de oud-testamentische profetie. Dat is wat Petrus heel goed wist. Hij zei het dan ook, hij zei, geen enkele profetie is van eigen uitleg. Dat wil zeggen, hij wordt verklaard, hetzij door wat eraan vooraf gegaan is, hetzij door wat erop volgt. Daniel 9, of Matteüs 24 zal ik maar zeggen, wordt mede verklaard door Daniel 9 vers 27, wat eraan vooraf gegaan is dus. Maar aan de andere kant, Daniel 9 vers 26, of eigenlijk ook 25, wordt verklaard door de gebeurtenissen die vermeld staan in de evangeliën, namelijk de intocht in Jeruzalem enzovoorts. Weet je wel, 69 weken totaal tot op Messias de vorst. Wat dat betekent, dat dit wordt achteraf in de geschiedenis gewoon verklaard. En dan krijg je de terugverwijzing. Dat, het grijpt allemaal in elkaar. Wel nu, er wordt dus in de eerste plaats verwezen naar oud-testamentische profetie. En we zijn genoodzaakt om daar nog vaker naar terug te gaan, omdat in dit schriftgedeelte zeer veel verwezen wordt naar het Oude Testament. Maar bovendien is het bijzonder dat er staat Daniel de profeet. Want dat is een unieke opmerking in de schrift. Daniel de profeet. Ja, voor ons niet, want wij weten dat Daniel een profeet is, want wij hebben het boek Daniel ook keurig gerangschikt tussen de grote profeten. De kleinste van de grote, geloof ik, hè? De laatste van de grote profeten. Dat is in onze Bijbel weliswaar zo, maar dat is niet zo in de oorspronkelijke Hebreeuwse Tenach, het Hebreeuwse Oude Testament. Daarin is het boek Daniel opgenomen tussen wat genoemd wordt de psalmen. En bij psalmen moet er dan gedacht worden, niet alleen aan wat wij de psalmen noemen ook, maar aan enige andere geschriften, namelijk alle dichterlijke boeken in ieder geval. En zelfs wat historische boeken. Wat historische boeken? De historische boeken maken deel uit van de psalmen. De verdeling van het Oude Testament. Het Oude Testament wordt immers verdeeld in de wet, de psalmen en de profeten. De wet zijn de vijf boeken van Mozes, de Torah. Dan krijg je de profeten, zoals wij ze ook kennen, dat zijn in feite de grote profeten, hoofdzakelijk, en een paar kleintjes natuurlijk ook. Maar daar krijgen we vervolgens de heilige schriften, of ook wel genoemd de psalmen, en daar hoort dan koning en kronieken bij, en er hoort dan ook Daniel bij, want men heeft Daniel dan opgevat in de eerste plaats als een geschiedenisboek, een geschiedkundig boek. En dat is natuurlijk niet helemaal onjuist, maar het is een keuze die gemaakt werd. Waar het nou om gaat is dat Israël tot vandaag aan de dag Daniel niet ziet als een profeet. Maar als een historische figuur, als een politicus uit het verleden zal ik dan maar zeggen. Als een Joods politicus die het ver bracht aan het hof van een heidense natie. Als ik het zo zeg klinkt het niet netjes. Maar goed, dat was hij. Huh? Maar voor ons is hij inderdaad een profeet. In de eerste plaats omdat de Heer dat zelf zegt. Daniel de profeet. Bovendien is het nog een kleine verwijzing naar enige delen uit het boek Daniel zelf. Want Daniel zelf, de profetieën van Daniel, die waren officieel verzegeld. Dat staat er ook in. Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk om de profetie, om de profeet te verzegelen. Dat wil zeggen om hem verborgen te houden. Want daar komt het dan toch op neer. Althans voor Israël, want dat staat er natuurlijk in dat vers. 70 weken voor uw volk en uw heilige stad. Voor Israël en Jeruzalem om die profeet te verzegelen. Voor ons niet. Maar goed, dat is één ding. Een andere ding is dat inderdaad ook dat weer genoemd wordt in Daniel 12 vers 4. Waar gezegd wordt dat Daniel de profetie moet verzegelen. Dat betekent ook afsluiten, want het is het laatste hoofdstuk van het boek inmiddels. En er staat er, velen zullen het naspeuren enzovoorts. Met andere woorden, dat zal wel gebeuren, maar men zal het over het algemeen genomen niet begrijpen. En zo is het gegaan en vandaar dat Daniel niet opgenomen werd tussen de profeten. Maar hier ligt de Heer Jezus als waar een tipje van die sluier op en hij zegt, Daniel de profeet, let er even op. Daniel de profeet. Hij zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. En dan een opmerking erbij, die het leest, die merken daarop. Let erop als je het leest. Let er niet alleen op hier als je het leest, maar let erop als je in Daniël leest wat daar precies staat. En breng het in verband dus met deze uitspraak van de Heer Jezus. Hij citeert Daniël en zegt let erop wanneer gij leest. Dat wil zeggen let erop wanneer je Daniël leest. Want het eigenaardige is dat in Daniël 9, het vers wat eigenlijk het eerste aangehaald wordt, Daniël 9 vers 27, dat daar niet eens gesproken wordt over de heilige plaats. Daar wordt gesproken over dat er een gruwelijke vleugel zal opgericht worden. En ik heb moeite gedaan om te laten zien dat dat gewoon betekent dat het gaat om een afgodsbeeld. Een vleugel is een afgodsbeeld en iets wat gruwelijk is, is in de Bijbel ook altijd een afgodsbeeld. Is in ieder geval afgoderij. Dus een gruwelijke vleugel is afgodendienst in ieder geval. Maar er staat in dat vers niet bij dat het was in de heilige plaats. Dat is wat de Heer hier aan toevoegt. Dat dat afgodsbeeld zal staan in de heilige plaats. En daarmee is de verbinding gelegd inderdaad met Daniël 8 ook. Ik ga er nu maar even naartoe. Het is goed om dat even na te zoeken. In Daniël 9 vers 27 wordt gesproken voor, duidelijk over die gruwelijke vleugel, over die gruwel der verwoesting. Dat is vers 27, daar staat, hij zal vele verwond versterken 1 week en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En dan staat er, en over de gruwelijke vleugel, dat wil zeggen dus over het afgodsbeeld, zal een verwoester zijn. En daar heb je dus de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. En waar is die gruwelijke vleugel dus? Dat is wat de Heer Jezus zegt, die staat in de heilige plaats. Dat wisten we ook al op andere wijze, namelijk met een omweg uit Daniël 8, waar ook gesproken wordt over dat verschijnsel van het oprichten van een afgodsbeeld. Feitelijk, dat is Daniël 8 vers 11, waar staat dat het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms wordt nedergeworpen. En dan komt er vers 12, waar staat, en het Heer, het volk feitelijk, werd in de afval overgegeven. Dat wil zeggen, werd eigenlijk in afgodendienst, in een afvallige eredienst, overgegeven tegen, namelijk in de plaats van het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en het deed het en gelukte. En het gelukte wel. Dat wil zeggen dat de normale eredienst werd onderbroken. En dat daarvoor in de plaats een andere eredienst werd ingesteld. En dat had inderdaad te maken met een afgodsbeeld. Al staat het er hier niet bij, maar dat blijkt uit de aanvankelijke vervulling van deze profetie. Namelijk in de dagen van Antiochus, die inderdaad een afgodsbeeld op die plek oprichtte. En hij gaf dus daarmee een illustratie van wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat is een soort prematuur, een vooruitgrijp op iets wat ook vandaag aan de dag nog toekomst is. En dan lees ik verder in Daniël 8 vers 13. Waar staat, daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? De verwoestende afval. En die afval, dat is inderdaad afgodendienst. Een afvallige godsdienst, dus de Heere een gruwel. Het gaat dus inderdaad over een gruwel. En als we dus afval vervangen voor gruwel, dan staat er inderdaad de verwoestende gruwel. Anders gezegd, de gruwel der verwoesting. En in alle geval vindt dat dus plaats, volgens Daniël 9 vers 27, in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht en wel op de heilige plaats. En daaraan refereert de Heer. Het is niet de laatste keer dat het genoemd wordt, want het komt ook voor in Daniël 11, vers 31. Waar staat, en er zullen armen uit hem ontstaan, en ze zullen het heiligdom ontheiligen. Het heiligdom ontheiligen. En de sterkte, en ze zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. En dat is, staat er nu niet meer zo duidelijk, maar dat komt omdat het in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9 inmiddels al genoemd is. En nou wordt het hier in 11 genoemd, in een reeks van andere gebeurtenissen, bijna uitsluitend als tijdskenmerk. Denk er wel om, we zijn nu in de betoog hier in Daniël 11 aangeland op het punt van het midden van de 70ste week. Het heiligdom wordt ontheiligd en het gedurig offer wordt weggenomen en er wordt een verwoestende gruwel gesteld. Opgericht dus, want stellen is oprichten, is neerzetten. Is nauwkeurig met meetinstrumenten neerzetten, dat is stellen. En dat is wat er gebeuren zal straks in het midden van de 70ste week. En dan, nou zijn we hier dan toch in Daniël, dan sla ik maar weer één bladzijde om. En dan lees ik Daniël 12 vers 11. Want daar wordt ook de verwoestende gruwel genoemd. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel gesteld zal zijn, zullen zijn 1290 dagen. Dat wil zeggen, er wordt weer tijd gemeten vanaf het stellen van de verwoestende gruwel. Dus vanaf het moment dat de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft, wordt opgericht staande in de heilige plaats. Zie? Nou, dan hebben we het gelezen en er even opgemerkt. Hè? Even opmerkzaam zijn we erop geworden op die gebeurtenis. En dan ga ik terug naar Matteüs 24. Want anders dan kom ik daar nooit aan toe natuurlijk. Daar staat dan vervolgens vers 16. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. Wanneer? Dat is eenvoudig, hè? Wanneer de gruwel der verwoesting wordt opgericht. Dat wil zeggen, dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. En ik begin maar weer even aan een tekeningetje. Dan heb je ook wat om er tegenaan te kijken. Want na de opname van de gemeente hebben we een periode van 7 jaar. De 70ste week van Daniël. Dus, en in het midden van die week staat er, zal het gedurig offer worden weggenomen en zal de verwoestende gruwel worden opgericht. Dus er wordt dus een afgodsbeeld opgericht, waardoor die 7 jaar verdeeld worden in 2 gelijke helften van 3,5 jaar. En het is dus een tijdstip van 3,5 jaar, ook inderdaad na de opname van de gemeente. Zo moeilijk is het allemaal niet. En dan staat er dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, op dat tijdstip, en die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Dat hoe dan ook, en wat voor merkwaardige details dit dan ook zijn, het gaat in ieder geval over een vlucht. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. Dus het begint met vlieden, vluchten, en zo eindigt het ook. Bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want dan moet er gevlucht worden. En dan is ontzettend veel haast bij. Want, vers 21, als dan, nog steeds hetzelfde tijdstip dus, nog steeds dat midden van die 70ste week, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En tot zover is het nog heel eenvoudig. Eenvoudige verschijnsel dat mensen in die dagen, mensen die dan leven, zullen zien dat die gruwel der verwoesting wordt opgericht. En dat het in overeenkomt met dat wat door Daniël geprofeteerd is, dat wat de Heer Jezus hier noemt, dat wat bovendien voorzegd is in Openbaring, want dat heb ik gemakshalve maar even overgeslagen, want daar staat het natuurlijk ook. En bovendien, dat wat al eerder gebeurd is, namelijk in de dagen van Antiochus, datzelfde gaat zich in de toekomst herhalen en er is maar één raad die de Heer dan geeft aan degene die in Judea zijn. In de eerste plaats, wie zou er in Judea zijn? Ja, Joden, dat is dezelfde naam, hè? Judea komt van Jehuda, Juda, hè? Joden dus. In ieder geval Joden, maar tegelijkertijd vanzelfsprekend ook als iedereen wie er is, hè? Ook de vreemdeling binnen die poorten, al zijn het Palestijnen of Arabieren of hoe dat maar heet, want daar hebben we niet zoveel verstand van. Maar waar het om gaat is dat hen gezegd wordt te vluchten. En dat op een tijdstip, laten we goed in de gaten houden waar we mee bezig zijn, dat op een tijdstip, 3,5 jaar, in ieder geval na de opname van de gemeente, maar bovendien 3,5 jaar voor wat? Ja, voor het eind van de 70ste week. Ja, voor het eind van de 70 weken. Dat wil zeggen, 3,5 jaar voor het moment dat de Heer aan Israël verschijnt op de Olijfberg en dat al zo geheel Israël zalig zal worden. Dat is 3,5 jaar voor de bekering van Israël. En 3,5 jaar voor de vestiging van het koninkrijk van Christus over Israël. En op dat tijdstip, met nog zo kort te gaan, wat wordt er dan gezegd? Vluchten. Dat is de boodschap aan Israël dan. Aan de gelovigen uiteraard. Voor de ongelovigen is er geen boodschap. Daar hebben we dus ook geen boodschap aan, nee. Het punt is dat de boodschap van de Heer zelf aan de gelovigen, aan discipelen, notabene, hij zegt het in feite letterlijk tegen zijn discipelen, de gelovigen dus. Hij zegt dat als dan vluchten en bid dat uw vlucht, niet hun vlucht, maar uw vlucht, dat wil zeggen dat het wel degelijk van toepassing is op de gelovigen van die dagen. Ze moeten vluchten uit het land. En dan weet ik wel, er zijn er vandaag aan de dag mensen die zeggen, dat is vreemd. Want ze moesten toch terugverzameld worden. Ja, maar dat zou pas 3,5 jaar later gebeuren. En dat is in dit hoofdstuk nog niet aan de orde. Dat komt namelijk pas in vers 31. Daar staat dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bezuin van groot geluid. En zijn uitverkorenen zal weer één vergaderen uit de vier winden. Maar voordat dat gebeurt, krijgen we eerst de situatie dat Israël wordt opgewekt om te vluchten uit het land. Namelijk uiterlijk aan het eind van de eerste 3,5 jaar. En persoonlijk geloof ik, maar dat berust niet op Matteüs 24, maar op Openbaring 11 bijvoorbeeld. Persoonlijk geloof ik dat al die 3,5 jaar lang gelovigen uit Israël zullen vluchten. Naar de woestijn. En dat er zodra iemand in Israël tot geloof komt, dat hij dan ook meteen vlucht. Ja, dat is heel eenvoudig. Dat verklaart namelijk waarom die twee getuigen in Jeruzalem het evangelie brengen. Aan het eind ervan is er nog niemand bekeerd in Jeruzalem. Maar er zijn wel bekeerden, er zijn wel gelovigen. Dat blijkt in ieder geval uit de woorden van de Heer Jezus in dit verband. Er zijn dan gelovigen, maar ze vluchten uit het land. En in laatste instantie wordt er gevlucht inderdaad in het midden van die 70ste week. Waarom? Omdat dan grote verdrukking komt. En let wel, niet een grote verdrukking die de heidenen Israël aandoen, maar de grote verdrukking die de Heer zelf over Israël beloofd heeft te zullen brengen. Ja, dat klinkt gek als je dat zo zegt, beloofd heeft. Maar laten we dan zeggen, hij heeft aangekondigd om dat te zullen doen. Waarom? Nou, heel eenvoudig. Vanwege het ongeloof van de totale natie. Niet vanwege het ongeloof van een enkeling, maar vanwege het ongeloof van de totale natie als zodanig. En zoals God in het verleden de hele mensheid uitroeide op Noach na, die eerst zijn toevlucht moest nemen in de ark. En zoals God ooit Sodom en Gomorra omkeerde. En hij deed dat nadat hij hoogstpersoonlijk Lot had opgedragen te vluchten uit de stad. Zo zal ook in de toekomst heel Judea, dat wil zeggen de Joodse staat, want Judea is in ieder geval de aanduiding van de Joodse staat, zal heel Judea worden omgekeerd en verwoest. En voor die tijd worden de gelovigen opgewekt om te vluchten uit Palestina. Uit de tegenwoordige, ongelovige Joodse staat. Want over deze tegenwoordige Joodse staat zal gebracht worden wat hier staat in vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Nu niet. Nu is wel verdrukking, maar geen grote. En als u zegt van, ik vind het toch wel groot, dan zeg ik, nou, dan komt er nog een grotere in. Dat is wat hier ook precies zo staat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Vanaf het begin der kosmos staat er. En dat is heel lang geleden, hoor. Laat ik u dat vertellen. Zo'n grote verdrukking komt erover. Eentje die in ieder geval groter is dan, laten we zeggen, Sodom en Gomorra. En een die zelfs groter is dan de zondvloed. Ja. En zo'n grote zal er ook niet meer komen. Het is de grootste die er ooit geweest is. Een verdrukking die komt en een verdrukking die de Heer zal zenden. Een benauwdheid, dat is het woord wat in dit verband in het Oude Testament dan gebruikt wordt. Het woord benauwdheid. Benauwdheid die van de Heer zelf verzonden zal worden. En wilt u bijbelstudie doen, neemt u de concordantie en dan zoekt u het woord benauwdheid maar eens op waar het voorkomt in het Oude Testament. En dan weet u alles wat u weten moet, in ieder geval over de grote verdrukking. En dat is niet misselijk. Dat is nogal wat er dan komt over het land. En het eindigt dan ook inderdaad met de vernietiging van alle inwoners, in ieder geval van Judea. Dat wil zeggen van de Joodse staat. Ja, zeg maar.
Ik kan best begrijpen waarom de mensen opgeroepen worden. Want je kan het niet in de winter zelf gebeuren, maar Sabbat lijkt het niet aan.
Ja, er worden meerdere dingen genoemd. Er staat, bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op het Sabbat. In de winter is het een beetje moeilijk te bivakeren buiten, om verdreven te worden uit huis en haard, zomaar van het ene moment op het andere. Want er wordt niet eens gerekend in minuten, maar in seconden hier. Maar bovendien nog op een Sabbat. Dat impliceert in ieder geval dat in de dagen dat dit zal vervuld worden, de Sabbat zal worden onderhouden in Judea. Dat is vandaag aan de dag natuurlijk een open deur intrappen, omdat we niet anders weten. He, want in Israël vandaag wordt inderdaad de Sabbat onderhouden. Maar goed, enige tientallen jaren terug, vele tientallen jaren terug, dan was dat niet zo. He. Laten we zeggen, 100 jaar terug was er niet eens een Joodse staat, en was het ondenkbaar dat er een staat zou zijn die als natie in zijn totaliteit de Sabbat zou onderhouden. Maar goed, het wordt hier in feite voorzegd. En zo hebben sommigen dat er ook inderdaad toen al geïnterpreteerd. Er zal weer een Joodse staat zijn, weliswaar een ongelovige, maar toch onderhoudend de Sabbat. Niet omdat het zo, omdat de Heer dat zo graag wil, want dat is niet zo meer in ieder geval, hè? Dat is niet meer zo, maar eenvoudig omdat het deel uitmaakt van de Joodse cultuur. En dat zal dan ook gebeuren, maar het bezwaar van een vlucht op de Sabbat is dat er niks rijdt, dat er geen openbaar vervoer is of wat dan ook. Je kunt nergens heen, alles is gesloten. Er kan niet overhaast een maatregel genomen worden. En daaruit volgt natuurlijk wel weer dat het geen kwestie is van dagen. Van het is vandaag gebeurd, die opstanding van die gruwel der verwoesting. Dus dan moest ik maar eens zien dat ik over een maand of drie tegen de zomer maar eens verdwijn of zo. Ik noem maar wat, hè. Zo is het niet. Nee, de bedoeling is inderdaad vluchten op diezelfde dag, want zo haastig gaat het. Wat er dan precies allemaal gebeurt is me ook niet helemaal duidelijk. Maar ik weet in ieder geval dat het gepaard gaat met natuurrampen. En die kunnen we zo van de ene dag op de andere dag gebeuren. En dat komt over Israël. Nee, want er is vandaag niemand onder de wet. Geen gelovige, geen ongelovige, nog een Jood. Dus voor God mag alles. Wat dat betreft. Nou, dan moet je, als ik de uitspraken van de Heer Jezus lees, heb ik begrepen dat als het kalf verdronken is, of bijna verdronken is in de put, dan halen ze hem er ook uit op Sabbat. Dus als ze zelf zullen moeten vluchten voor hun leven, zullen ze best wel gewoon doorlopen en de Sabbat overtreden. Lijkt me niet zo'n probleem. Maar het punt is, je kunt niks. Je zou zeggen, ik stap in mijn auto en ik rij weg. Ja, maar de benzinepompen zijn dicht. Daar heb je zoiets, hè? Om maar eens wat te noemen. Zo gaat het. Die moeilijkheid doet zich voor. En ik heb er niet helemaal een degelijke verklaring voor, maar ik heb stellig de indruk dat het inderdaad gebeurt op een winter en op een Sabbat. Precies zoals het hier staat. En dat vind ik persoonlijk, maar ik geef toe dat dat een persoonlijke opvatting is, dat vind ik persoonlijk de meest voor de hand liggende reden waarom dat hier genoemd zou staan. Dat is gebeurd niet op, dat daarvoor gebeden zou moeten worden. Zie? Het is trouwens een klein beetje absurd, want iemand die weet dat gaat komen, kan het volstrekt uitrekenen en die weet dat hij weg moet zijn. Ik denk ook niet dat er veel zullen vluchten dan. Degenen die gelovig zijn en die het woord Gods ter harte nemen, zullen ongetwijfeld al lang weg zijn. En degenen die dat niet doen, zullen ook niet vluchten wanneer een afgodsbeeld wordt opgericht. Misschien een hele enkeling, maar in het algemeen zal het geen rol van betekenis spelen, geloof ik. Ik denk dan ook niet dat er voor gebeden wordt veel. Maar goed, dat is een vermoeden wat ik nu uitspreek, want dat is natuurlijk niet precies wat hier staat. Dus dat mag u weer vergeten, hè? Wat er wel staat, is dat dan inderdaad grote verdrukking zal wezen. Met iets bijzonders erbij, namelijk met de vermelding van de wereld. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Dat is belangrijk, omdat Dat is niet alleen in dit schriftgedeelte zo, maar het is elders ook zo waar de grote verdrukking als zodanig genoemd wordt. Daar wordt die in verband gebracht met de wereld en met de volkeren en niet speciaal met Israël. Hij wordt hier vermeld, speciaal in verband met Israël, omdat er vermelding gemaakt wordt van de 70ste week van Daniël. En dat is natuurlijk een tijdrekening die uitsluitend geldt voor Israël. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Maar tegelijkertijd, wanneer die verdrukking voor Israël wordt aangekondigd, staat er toch weer bij hoe danig er niet is geweest van het begin der wereld. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat betekent verder niks. Dan vraag ik me toch af waarom het er altijd bij staat. Want ik heb hier inmiddels voor me Daniël 12 vers 1. Daar staat het weer anders. Er staat, en te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat, uw volk, hè, de kinderen uw volk Daniël. Als het zulk een tijd der benauwdheid, daar heb je dat woord dan, hè? Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als het niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dezelfde tijd toe, en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens. Daar hebben we het hele verhaal, namelijk de vermelding van die tijd der benauwdheid die zal komen, een tijd die nu in verband gebracht wordt met volkeren in het algemeen. En geen volk heeft ooit tot zover zo'n grote benauwdheid moeten ondergaan. En tegelijkertijd staat erbij, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Want die tijd van die grote verdrukking van Israël is zoals bekend, dat kan niet missen, 3,5 jaar. Want hij begint in het midden van de 70ste week. En voor Israël begint het koninkrijk aan het eind van de 70ste week. En dan is het dus verlossing voor Israël. En dus is dan voor Israël de verdrukking voorbij. Dat wil zeggen, de verdrukking voor Israël duurt 3,5 jaar. In die dagen zal verdrukking zijn, dan zal Michael opstaan, de engel die speciaal belast is met de zaken van Israël, de vorst van uw volk, zo staat het er, en te die tijd, namelijk in die tijd van die verdrukking, zal uw volk verlost worden, namelijk aan het eind daarvan. En anders gezegd, door die verdrukking komt die verlossing tot stand, want door die verdrukking wordt Israël gedwongen om zich te keren tot hem die hen slaat, namelijk om zich te bekeren tot de Heer. Dat was Daniël 12 vers 1. Dan meen ik dat het ook in Markus 13 erover gesproken wordt. Daar vinden we een korter verslag van dezezelfde reden. En dan moet ik even kijken. Ja. Markus 13 vers 18, waar staat, doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters. De Sabbat wordt nou niet genoemd. Want die dagen, vers 19, want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welke gelijke niet geweest is van het begin der schepselen die God geschapen heeft, tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is ontzettend. Dat kun je in geen woorden uitdrukken. Dat is een verdrukking die dus groter is dan de zondvloed. Maar een verdrukking die zelfs groter is dan de verwoesting die oorspronkelijk over de hele aarde kwam in Genesis 1 vers 2. Waardoor de aarde woest en ledig werd. Deze verdrukking zal qua als verdrukking, als benauwdheid, groter zijn, want hij is groter. Er is vanaf het begin der kosmos nooit zo'n verdrukking geweest. Dat wil zeggen, we moeten inderdaad zo ver terug. En er is ook nooit zo'n verdrukking geweest sinds het begin der schepselen. En de schepselen, een van die schepselen, is in ieder geval de aarde zelf. Dus zolang als de aarde bestaat, is er niet zoiets geweest. Zo'n zware verdrukking. Dat is wat de ongelovige volkeren tegemoet gaan. En zo'n grote verdrukking is er ook niet geweest sinds er een volk geweest is. Zo stond het in Daniël. En zo zal hij ook niet meer komen. En dan staat er in vers 22, en zo die dagen niet verkort werden, want deze verdrukking wordt gemeten in dagen. Er zijn genadig dat er nooit gesproken wordt over de jaren van de verdrukking, en ook niet over de maanden van de verdrukking, maar over de dagen. Als het woord genoemd wordt, gaat het om dagen van de verdrukking. Ze worden gemeten in dagen, en dat betekent dat de tijd van die verdrukking zeer nauwkeurig bepaald is. precies zo nauwkeurig als die eerste 69 weken, zal ik maar zeggen. Zo is ook die 70ste week nauwkeurig bepaald. En ook de tijd van de verdrukking voor Israël. Maar nou staat er hier in dit vers iets, een zaak die bijzonder omstreden is tot op heden. Er staat namelijk, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Nu is het zo dat ik eenvoudig kan vragen, hoe lang duurt de grote verdrukking voor Israël? En daar is maar één antwoord op natuurlijk. Hè? Dat is makkelijk zat, heet dat, hè? Makkelijk zat. Dat is namelijk in dagen, want we meten in dagen, hè? De verdrukking van die dagen. Dat is namelijk 1260 dagen. Namelijk 3,5 jaar van a 360 dagen is 1260 dagen. En nou wordt het vervelend, want dit gegeven, dat halen we natuurlijk al uit Daniel 9, uit Daniel 12, om maar eens wat te noemen. En uit Openbaring natuurlijk. Dat wil zeggen, dat staat helemaal vast. Ik heb niet geteld hoe vaak dat in de Bijbel genoemd wordt, maar het is toch minstens wel een keer of vijf, denk ik. Maar hoe dan ook, 1260 dagen staat daar. En nou staat hier, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Nu zijn er twee verhalen over in omloop, over wat dat betekent, die dagen verkort worden. Het een is de redenering van, er staat in de schrift dat er 1260 dagen zijn. Dat wil zeggen, daar wordt niks op in mindering gebracht. Het zijn gewoon 1260 dagen, daar gaat niks vanaf. Eerder zouden er nog een paar dagen bij moeten komen, strikt genomen. Ik heb er straks maar overheen gelezen in Daniel 12, maar er stond vanaf dat de verwoestende gruwel gesteld is, zal het zijn 1290 dagen. Dat wil zeggen, het loopt nog iets verder door. Maar er staat niet dat de grote verdrukking is die zo lang doorloopt. Laat ik dat erbij vertellen. Het is helemaal geen tegenstrijdigheid. Het betekent alleen dat er 30 dagen later weer iets aan de hand is. Maar dan is de 70ste week al voorbij en dan is het koninkrijk officieel voor Israël begonnen. Want dit is hier de grens, hè? Maar wat zegt men dan? Het zijn 1260 dagen. Als je dus staat, de dagen worden verkort, dan betekent dat de dag sneller om is. En 1260 wat kortere dagen, dat wil zeggen dagen van, laten we zeggen, 23 uur, dan zijn ze sneller voorbij. Ja, dat vind ik leuk gevonden natuurlijk. Maar wel erg ver gezocht. Maar ja, je moet wat als het niet klopt, hè? Maar de normale betekenis van deze uitdrukking is een andere, namelijk dat er op deze dagen van de verdrukking dagen in mindering gebracht worden. Dat wil zeggen dat er minder dagen verdrukking is dan oorspronkelijk gepland was. En wat wordt er dan dus gezegd? Dan wordt er gezegd 1260 dagen, maar het is iets minder. Het is niet 1260 helemaal, het is iets minder. Ze worden iets verkort. Dat wil zeggen, de Heer zal iets spoediger komen dan oorspronkelijk gepland in Daniel 9. Zo zegt men dat niet. Uiteraard. Maar dat betekent het dan. Het zou dan wat minder zijn dan er eigenlijk in Daniel in een openbaring staat. Dat is natuurlijk niet acceptabel, voor mij in ieder geval niet. Maar hoe zit het dan? En daar heb je nou het probleem. Ik heb nog nooit een andere verklaring daarvan gehoord. En toch is het niet zo moeilijk. Want wat staat er nou? In het midden van die 70ste week, bij de oprichting van die verwoestende gruwel, staat er, als dan zal grote verdrukking wezen. Dat wil zeggen, vandaar ook begint grote verdrukking. En die verdrukking, die begint op een tijdstip wat gehaald wordt uit de geschiedenis van Israël. Maar vervolgens wordt de verdrukking als zodanig gerefereerd aan, of verbonden aan, geassocieerd met de volkeren, de wereld, de schepping. Die drie. De volkeren, de kosmos, dat is de volkeren, dat was dus Daniel 12 vers 1. De wereld, de kosmos, die wordt hier genoemd in Matteüs 24 vers 21. En de schepping, die werd genoemd in Marcus 13, ik meen dat het vers 19 was. Dat wil zeggen, het is een verdrukking die over de hele wereld komen zal. Hoe lang? Ja, nou, dat is het nou. Dat is het nou. Hoe lang? Dat staat er nou net niet bij. Dat staat er niet bij namelijk. Want je mag nooit zeggen dat is 3,5 jaar. Waarom niet? Omdat die 3,5 jaar ontleend zijn aan de historie van Israël en niet aan die van de volkeren, nog aan die van de schepping. 70 weken zijn bestemd over uw volk, niet over de volkeren, maar het staat uitdrukkelijk over uw volk en over uw heilige stad. Zie? Dat wil zeggen, de tijd van de grote verdrukking wordt niet gemeten, niet in het Oude Testament en hier ook niet. Maar er wordt alleen gezegd dat die begint in het midden van de 70ste week van Israël, zal ik dan maar zeggen. En van Israël weten we dat die 3,5 jaar duurt. En weet je welke conclusie je nou moet trekken uit dit vers 22? Precies, dat, ja, maar jij bent leraar wiskunde, geloof ik, hè? Goed, dit is in wezen puur wiskunde. Want wat er staat is dat de dagen verkort, namelijk verminderd worden, ten behoeve van de uitverkorenen, ter wille van de uitverkorenen. Of hoe staat het hier? Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Dat wil zeggen, voor het gelovige Israël, voor het Israël wat tot geloof komt, zullen die dagen verkort worden. En zullen het er minder zijn dan voor de rest van de wereld en voor de andere volken. Dat is de betekenis. Zie? En vandaar die verwijzing naar de wereld in het voorgaande vers. Voor Israël duurde de verdrukking slechts 1260 dagen. Maar voor de volkeren duurt het dus langer. Want die 1260 zijn al die verminderde dagen. Dat is het verhaal. Dus de interpretatie is dan andersom. Je moet niet minder op 1260, maar je moet minder op 1260, maar dan ten behoeve van de volken. Want het is een heel duidelijke zaak, als we even ons voorstellen wat er aan de hand is, een beetje dan, hè. Dan krijgen we de situatie van Israël die grote verdrukking ingaat. En wat gebeurt er dan aan het eind van die 3,5 jaar? Nou, heel eenvoudig, dan komt Israël tot geloof. En ze ineens roepen de Messias aan. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden of zal behouden worden. Dat doet Israël dan. Ze roepen de naam Jehovah aan. Het is geen Jood die het zich kan voorstellen, maar dat zal men dan doen. Ze roepen de naam des Heren aan en dan zal hij komen, volgens de profetie, volgens de beloften, volgens de prediking van Petrus. Dan zal hij inderdaad verschijnen, namelijk op de Olijfberg, voor Israël. En wat dan? Nou, in de eerste plaats moeten zij die, laat ik even teruggaan, zij die in de eerste helft van die week tot geloof kwamen, of gelovig waren, worden opgelegd te vluchten bij het midden van de week. En aan het eind van diezelfde week, dus aan het eind van die 7 jaar, krijgen we precies hetzelfde. De gelovigen van Israël moeten dan ook vluchten, alsnog, namelijk achter die andere naam, want die zit in de woestijn inmiddels, waar ze bewaard worden door de Heer zelf. Maar 3,5 jaar later vluchten inderdaad degene aan die hem aanroepen aan het eind van die grote verdrukking uit Israël. Dat zijn degenen die zullen vluchten achter de Heer Jezus aan, dwars door de gescheurde Olijfberg. Dan vluchten ze dus uit het land. En hoe zit het dan met de verdrukking? Die gaat gewoon door. Alleen niet over Israël. Dat wil zeggen, Israël wordt dan vanaf dat moment beschermd en geheiligd door de Heer Jezus zelf. Door Christus zelf. Maar de verdrukking als zodanig is voor Israël dus afgelopen. Op Israël heeft het geen uitwerking meer. Maar voor de volkeren moet het allemaal nog komen. Want vervolgens moeten al die volkeren tot geloof komen. Hoe? Tezelfde wijze als Israël. Door de verdrukking namelijk. Zodat we zien dat de verdrukking voor Israël 3,5 jaar duurt. Maar dat daarna de verdrukking doorgaat, niet meer in verband met Israël, maar wel in verband met de overige volkeren. En dat is de strekking van Matthäus 24, vers 22. Tot zover. We gaan eerst pauzeren. We waren gebleven bij vers 22. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar onder uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. En ik heb u laten zien wat de logische betekenis daarvan slechts kan zijn. We hebben eigenlijk helemaal niet te kiezen. We kunnen geen keuze maken. We kunnen niet zeggen dat de tijd een beetje sneller loopt, of dat de dagen wat korter zijn of iets dergelijks. We kunnen ook niet zeggen dat het minder dagen zullen zijn dan 1260 dagen. Waaruit volgt dat die 1260 dagen, die immers al gerekend werden voor Israël en dus voor de uitverkorenen, dat dat al die verkorte dagen zijn. Met andere woorden, de verdrukking zelf duurt voor de volkeren en voor de rest van de wereld veel langer dan die 3,5 jaar. Maar de verdrukking is voor Israël en ten behoeve van Israël, de uitverkorenen, eerder afgelopen. Dat wil zeggen, die verdrukking is er wel, maar voor Israël is het geen verdrukking meer. Zo ongeveer ligt dat. En we weten uit Openbaring 12 bijvoorbeeld, maar daar kom ik later dan nog wel een keer over te praten. We weten uit Openbaring 12 dat Israël inderdaad zal vluchten naar de woestijn. En in de woestijn bewaard zal worden tijdens de 3,5-jarige verdrukking in ieder geval. De gelovigen uit Israël die vluchten uit het land zullen daar bewaard worden. Maar deze verdrukking hier uit Matteüs 24 van 3,5 jaar, dat is natuurlijk die komt over Judea, daar gaat het om. Maar die gelovigen in de woestijn die zijn ook niet ten prooi aan die verdrukking, want die worden daar inderdaad op de juiste plaats bewaard. En zo is het in het verleden altijd gegaan dat de gelovigen voor verdrukking bewaard bleven, althans voor oordelen van God. En zo is het ook met die toekomstige verdrukking. De gemeente zelf van deze bedeling wordt voor die verdrukking weggenomen ten hemel, waar we een plaats bereid hebben van God, hè? En waar hij ons bewaren zal, maar dat is in de hemel. Dat is ons eeuwig thuis. De gelovigen uit Israël zullen kunnen vluchten in de eerste helft van die 70ste week, wanneer het vrede is en geen gevaar. Dan zullen ze inderdaad kunnen vluchten naar de woestijn, want daar is de plaats voor hen bereid. Die is in wezen nu al bereid, maar goed, daar hebben we het misschien ook nog ooit eens over. En tijdens die verdrukking zitten die gelovigen daar dan. En degenen die aan het eind van de verdrukking in het land zijn en tot geloof komen, zullen ook moeten vluchten dwars door de dan gescheurde olijfberg, inderdaad ook naar diezelfde plaats daar in de woestijn. En al daar zullen ze gesteld worden onder de regering van Christus zelf. En van daaruit zullen zij dan ook het land ten andere malen veroveren. Aan het eind van de verdrukking in het land zijn en tot geloof komen, zullen ook moeten vluchten dwars door de dan gescheurde olijfberg, inderdaad ook naar diezelfde plaats daar in de woestijn. En al daar zullen ze gesteld worden onder de regering van Christus zelf. En van daaruit zullen zij dan ook het land ten andere malen veroveren. Zoals eerst onder Jozua vanuit de woestijn het land in bezit namen, zo zal het andere maal gebeuren door ook Jozua. Want u weet, Jozua en Jezus is precies dezelfde naam. Alleen het een is min of meer Hebreeuws en het andere is min of meer Grieks. Hè? Daar komt het ongeveer op neer. Maar die andere Jozua, namelijk de Heer Jezus zelf, zal zijn volk voor de tweede maal terugbrengen, binnenleiden in het land. En hoogstwaarschijnlijk dan ook precies via dezelfde route. Maar dat is een verhaal wat niet meer te maken heeft met Matteüs 24. Waar het om gaat is dat dus de verdrukking voor de wereld langer duurt dan die 3,5 jaar. En er volgt tevens, kijk, nou hebben we een eenvoudige conclusie getrokken, maar er volgt nog een heleboel meer uit. En dat is waarschijnlijk de reden waarom die conclusie nooit getrokken wordt. Daar volgt namelijk onder andere uit dat dus ook de 1000 jaren niet beginnen aan het eind van de 70ste week. Want wij kennen, om het vlug te zeggen, uit het boek Openbaring het gegeven van die 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Meestal wordt het genoemd de 1000-jarig vrederijk. Dat is niet een Bijbelse term, maar wel een heel bruikbare. Maar in de Bijbel is het de 1000 jaar waarin Satan gebonden wordt. Wel, de 70 weken eindigen niet met het binden van Satan, maar met de bekering van Israël en wel buiten het land feitelijk. En er zijn de volkeren niet gelovig, maar alleen Israël of dat wat er van over is. In de Bijbel heet dat het gelovig overblijfsel van Israël is dan tot geloof gekomen. Dat is alles. En als Satan gebonden wordt, dan is Israël hersteld in het land en er zijn alle andere volkeren tot geloof gekomen. Zij die er van over zijn, gelovige overblijfsels van de andere volkeren. Hè? En dan wordt uiteindelijk als laatste vijand hier op aarde Satan gebonden en dan begint het 1000 jaar. Dat is natuurlijk niet aan het eind van de 70ste week, want de 70ste week eindigt met het vluchten van het gelovige overblijfseltje van Israël uit het land. Dat kan nooit samenvallen dus. Zie? Dat is ook het probleem van bijna alle literatuur die handelt over de verklaring van de profetie. Men komt daar nooit uit. Uit hoe dat op elkaar aansluit, hoe de 70ste week overgaat in een 1000-jarig vrederijk, dat is het grote raadsel. Nou, het punt is, het sluit ook helemaal niet aan elkaar aan. Er zit namelijk een aanzienlijke tijd tussen, periode die voorbij gaat, de periode waarin de verdrukking nog doorduurt, dus ik trek de pijl maar even door, en pas daarna begint de periode die we kennen al 1000 jaren. Dat is Die begint, die duizend jaren beginnen, bij het binden van Satan. En dat is een aanzienlijke periode na de 70ste week. En ik zal het maar weer eens een keer zeggen, want ik kom er toch later wel op terug. Dat is een periode van 33 jaar. Dus het is nog een flinke periode inderdaad. 33 jaar van verdrukking over de volkeren, voordat de volkeren aan Christus zullen zijn onderworpen en voordat Satan ook gebonden zal worden. Maar daarover later meer, want we kunnen beter de loop van dit hoofdstuk gewoon vervolgen. Dan zien we vanzelf al waar we bij terechtkomen. Het gaat dus nog steeds over die verdrukking. En speciaal de verdrukking van Israël, van de uitverkorenen in vers 22. En dan gaan we door naar vers 23. Waar staat, als dan zou grote verdrukking zijn, weet u wel. Als dan, dezelfde tijdstip nog steeds. Als dan zo iemand tot ulieden zeggen zal, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Zie, en dat klopt natuurlijk precies. Als we het schema tot nog toe in overeenstemming met de schrift is, dan is dat een duidelijke zaak. Als dan, namelijk in die verdrukking, of na het begin van die verdrukking, als men dan zal zeggen, hier is de Christus of daar is de Christus, dan zegt de Heer zelf, gelooft het niet. Want het is dan misschien nog maar 3,5 jaar maximaal te gaan tot aan zijn verschijning. Maar het is echt 3,5 jaar te gaan tot aan zijn verschijning. In die grote verdrukking verschijnt de Heer namelijk niet pas daarna. Die dagen worden nauwkeurig afgeteld. En zoals ik ooit mijn dagen in militaire dienst aftelde van nog zoveel dagen, zo gaat het dan ook. Of zij die mensen die daarin leven het weten, dat is een ander verhaal, ik vermoed van niet. Maar dat is weer wat anders, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat vaststaat, het duurt 1260 dagen. En als men op een van die dagen zegt, ziet hier is de Christus of daar, dan zegt de Heer Jezus, gelooft het niet. Want die is er niet. Absoluut niet. Namelijk. Want die verdrukking moet eerst passeren. En dan staat er als verklaring bij in vers 24. Want er zullen valse Christussen opstaan. En valse profeten. Hè, en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Want er wordt dan misschien inderdaad gezegd, misschien, er wordt natuurlijk gezegd, er zullen valse Christus en valse profeten opstaan. Hè? Er zijn natuurlijk valse Christus en valse profeten, daar gaat het maar om. Kijk, en als u het nou goed volgt, begrijpt u nu ook waarom ik bij vers 20 zei, het gebeurt dus zo goed als zeker in de winter en op een sabbat. Dan zal men zeggen namelijk, hier is de Christus of daar. Want er komen inderdaad valse profeten, maar de Heer zegt, je moet het niet geloven, want ik ben er niet, maar er zal een ander komen. Precies zoals die gezegd wordt, hè? Zij zullen komen, en zo precies zo verklaar ik dus ook vers 20, waarin er staat, bid dat het niet gebeurt op de winter, nog op de sabbat. Het zal dus op de sabbat gebeuren, en in de winter. Even zo zeker als dat er dus die valse Christussen en valse profeten zullen opstaan. Waarbij ik een opmerking moet maken bij die uitspraak van valse Christussen. Want wie is Christus? Nou, daar kunnen we nog een paar avonden over praten natuurlijk. Maar ik kan ook vragen, wat is Christus? Als je nou dit vers leest, hè, er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en zo. Wat is Christus? Noem eens een van zijn functies. Hè? Ja, profeet. De Christus is namelijk een profeet. Dat is het punt. Christus is in de eerste plaats een profeet. Al was het maar omdat hij notabene zelf degene is die hier die redenvoering houdt. En hij doet het duidelijk als profeet, inclusief toekomstvoorspellingen en alles. En vermaningen en precies alles wat een profeet doet, dat doet de Heer hier zelf ook. Zie, profeet. En als hij dus staat, valse Christussen en valse profeten, dan zeg ik dat is een hendiadis. Dat is namelijk een stijlfiguur waarbij twee woorden gebruikt worden voor één ding. Een valse profeet, namelijk een valse Christus. Of andersom, kan me niet schelen. Een valse Christus, namelijk een valse profeet. Want Christus is een profeet en een valse Christus is dus een valse profeet. Het is hetzelfde. Een valse profeet is een valse Christus. En bijzonder is ook dat die stijlfiguur zich herhaalt in het vers. Dan staat er namelijk, Er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. En het lijkt me duidelijk dat die tekenen wonderheden zijn. Hij doet niet tekenen zowel als wonderheden of tekenen plus wonderheden, maar tekenen namelijk wonderheden. Hij doet dingen die tekenen en wonderen zijn. Dus tekenen zowel als wonderen. Het gaat om hetzelfde ding, hè? Een teken, namelijk een wonder. Een Christus, namelijk een profeet. Een valse Christus, namelijk een valse profeet. En ze doen tekenen, namelijk wonderen. Wonderen die dienen als tekenen, staat er. Ze zullen dat doen. En dan staat er al zo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dus er komen inderdaad valse Christussen. Dat is niet alleen van in onze dagen zo, maar het is meer speciaal in die dagen zo. Dat weten we ook, want het wordt natuurlijk uitgebreid vermeld ook in ieder geval in het boek Openbaring. Het is eigenlijk daar het makkelijkste terug te vinden in Openbaring. Maar laat ik vooraan bij het vers beginnen. Er staat valse Christussen en meestal heeft men dan ogenblikkelijk het woord antichrist in de mond, omdat het er nogal op lijkt, hè? Antichrist. Dat is een uitdrukking die erg veel misbruikt wordt, dacht ik, vandaag aan de dag. En dat komt dan nog mede omdat onbekend is wat het betekent. Want het woord anti, dat is natuurlijk een woord uit de grondtekst in dit geval. Maar in het Nederlands kennen we dat woord ook. En dan in het Nederlands geven we dat woord de betekenis mee van tegen. Anti zou betekenen tegen. Nou, laat ik u dit vertellen. Anti betekent in de grondtekst alles behalve tegen. Het betekent voor, namelijk. Ja, anti betekent voor en heel speciaal, de eigenlijke echte betekenis is die van plaatsvervanging of van verwisseling. Men noemt het ook wel het voorzetsel van equivalentie, want anti betekent in de plaats van. Ja, ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Dat voor is in het Grieks dan anti. En sommige streken van Nederland zeggen ze dan, je geeft 4 kwartjes tegen 1 gulden. Nou, dat woord je tegen, dat is dan inderdaad anti. En zo komt het misverstand in de wereld. Maar het is een woord van verwisseling. Van plaatsvervanging. De gulden verdwijnt en er komen 4 kwartjes voor in de plaats. Want het is in wezen, in waarde hetzelfde. Anti betekent dus in de plaats van. En als ene koning genoemd wordt Antipater, heeft als bijnaam Antipater, dan betekende dat die koning was in de plaats van zijn vader. Want pater is vader, hè? En anti is in de plaats van. Heel eenvoudig. Nu, een woord antichrist, wat dat betekent, is een duidelijke zaak. Het betekent niet dat het iemand is die zich opstelt tegen de Christus. Het is niet een bestrijder van de Christus in de eerste plaats. Dat is hij wel, maar dat betekent het woord niet. Het woord betekent namelijk dat het gaat om een Christus in de plaats van de Christus. Iemand die zich stelt in de plaats van de Heer Jezus zelf. Een Messias die komt in de plaats van de echte Messias. En dus een profeet die komt in de plaats van de echte profeet. En in die zin wordt het woord antichrist dan ook in de Bijbel gebruikt. Want doe je op de inmiddels bekende methode bijbelstudie, namelijk je neemt simpelweg een concordantie, je zoekt alle schriftplaatsen op waar het woord voorkomt. Hè, dat is niet zo moeilijk. En je neemt het woord antichrist en je moet het, en als je dat al die schriftplaatsen gehad hebt, daar ben je gauw mee klaar trouwens hoor. Als je al die schriftplaatsen gehad hebt, dan weet je precies wat antichrist is. In ieder geval weet je dan voldoende. Want weet je wat hij dan blijkt te zijn? Wat hij is een profeet. Antichrist is niet een koning, niet een wereldheerser. Dan had Johannes dat er wel eens bij mogen vermelden, want dat is toch een zeer belangrijke zaak. Maar dat doet hij niet. Hij vermeldt slechts over de antichrist dat hij inderdaad is een valse profeet. Hij noemt hem niet zo, maar hij omschrijft hem zo. Want het woord antichrist komen we alleen maar tegen in de brieven van Johannes. Dat is in de eerste plaats in 1 Johannes 18... Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Er is er dus 1 speciaal. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. En weet u wat nou zo aardig is? Dit is de eerste keer dat het woord in de Bijbel voorkomt. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat wil zeggen, komt niet slechts één, maar er komen er in de loop der tijd velen. En het culmineert dan in die ene die door de Bijbel meer speciaal vermeld werd. Daarom gaat het niet over een wereldheerser. Maar daarom gaat het ook inderdaad over iemand die een valse leer predikt, namelijk een valse profeet. En dat blijkt ook uit vers 22. Wie is de leugenaar? Nou, wie is de leugenaar? Niet wie is de wereldheerser. Wie is de leugenaar? En het antwoord is de antichrist. Dat staat er. Wie is de leugenaar dan die loogt dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. Die de vader en de zoon loogt. Niet die over de wereld regeert, maar die de vader en de zoon loogt. Hij is dus een theoloog. Ik heb bijna gezegd en het eindigt op loog, dus hij is niet te vertrouwen. Maar zo erg kun je dat natuurlijk niet maken, hè? Dat is een beetje overdreven. Maar in ieder geval, hij houdt zich met theologie bezig en hij verkondigt een valse leer. En hij is actief hoofdzakelijk of in de eerste plaats in ieder geval op godsdienstig terrein. En de rest is daaraan ondergeschikt. Want dit is het eerste en eigenlijk het enige wat rechtstreeks in het schrift genoemd wordt met het woord of de naam antichrist. Nou, dat zijn twee versen waarin het woord voorkomt, die we nu genoemd hebben. Het komt dus drie keer voor hier en dan daarna wordt het alleen nog genoemd in 1 Johannes 4... Er staat eigenlijk precies hetzelfde. Er staat een alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist. Welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Het woord geest kunt u rustig doorstrepen, want het staat er niet tussen in de grondtekst. Zeg ik er maar even bij. Maar het is dus weer iemand die loogt. Het is namelijk iemand die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Die is de antichrist en van de antichrist. Hij is dus een valse profeet. En dan komt het woord nog maar één keer in de Bijbel voor, namelijk in 2 Johannes, dus twee bladzijden verder. 2 Johannes vers 7. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dus weer precies hetzelfde. Deze is de verleider en de antichrist. Het is dus iemand die officieel verkondigt dat de Messias tot nog toe en tot op zijn dagen niet in het vlees gekomen is. En dat er dus ook geen zoon van God is. Hij loogt de vader en de zoon en hij loogt dat de Christus, Jezus Christus namelijk, in het vlees gekomen is. Dus hij erkent de Messias niet. Feitelijk is dat zo, is het zo dat van heel Israël gezegd kan worden natuurlijk, in het algemeen. Israël erkent ook niet dat God een zoon heeft en erkent ook niet dat de Christus al in het vlees gekomen is. En dat is de zinspeling, de toespeling die Johannes ook maakt in die brieven, zoals er vele antichristen zouden komen. En in ieder geval is die leer van de antichrist, zegt hij. Maar waar het nu om gaat is dat dit alle schriftplaatsen waren, even gauw, waar het woord antichrist voorkomt. En dat betekent dus, dat is het enige wat ik ermee zeggen wil feitelijk nu, dat betekent dat we inderdaad zeer voorzichtig moeten zijn met het gebruik van dat woord. Het wordt misbruikt en er wordt een betekenis aangegeven die in de Bijbel niet zo zonder meer onderschreven wordt. En die bovendien ook niet aangetoond wordt. Hè? Het woord antichrist is zo'n begrip geworden, zelfs al in de omgangstaal, Dat het een betekenis heeft gekregen die ver boven die van de schrift uitgaat. De figuur, de man namelijk, die door Johannes daar wordt aangeduid, is namelijk inderdaad niet de wereldheerser. Dus een misverstand, wat trouwens hoofdzakelijk hier in Nederland bestaat. In het buitenland veel minder. Want daar ziet men over het algemeen wat gemakkelijker wie die antichrist dan precies wel is. Want het is helemaal geen probleem namelijk. Als je in Johannes al gezien hebt dat hij een valse profeet is, dat is het enige wat er daar van hem gezegd wordt, is het helemaal niet zo moeilijk meer als je vervolgens gaat naar Openbaring 13, en dat doe ik nu. Openbaring 13. Uh, daar heb je in 13 vers 1 staan. En ik zag uit de zee een beest opkomen. En in vers 11 staat, en ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. Dus in Openbaring 13 is sprake van twee beesten. Het is typologie, het is een visioen, hè. Twee beesten, de ene is uit de zee. En de andere is uit dat wat geen zee is. Namelijk uit de aarde. En het is heel gemakkelijk, het gaat hier over typologie. En als er over zee en aarde gesproken wordt, dan weten we zo zonder meer wat dat betekent. Want zee, de wateren, zijn een beeld van de volkeren. Openbaring 17 vers... noem eens wat. Vers 15. De wateren zijn volken en scharen en naties en tongen. De zeeën is een type van de volkeren. Dus ik schrijf het even op. Hè. Volkeren. En waar de aarde dan een beeld van is, dat is dan makkelijk te vertellen natuurlijk. De aarde is dan dus een beeld van Israël. En zelfs het woord aarde in de schrift is in vele gevallen slechts van toepassing op Israël en op het land van Israël. Ook in Matteüs 24 overigens. Waar het nu om gaat is dat er twee beesten verschijnen. Twee machthebbers in ieder geval hier in Openbaring. En er wordt ook bijverklaard dat het gaat om een koning, namelijk om een koninkrijk, om een machthebber. En van dat eerste beest wordt dan vermeld in vers 2 van Openbaring 13. Hij was gelijk aan een luipaard, een pardel staat er. Ik heb dat laatst eens gevraagd bij Artis, maar dan wisten ze het ook niet wat het was. Maar een pardel is een luipaard. Niet een luipaard, maar een luipaard. Ja, een luipaard. En zijn voeten als eens beers voeten. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat beest namelijk hier heeft alle eigenschappen in zich van de vier dieren die genoemd worden in het boek Daniël. En die waren een type van de machthebbers van deze wereld in de loop der tijden. En het beest wat we hier dus zien verschijnen heeft al die voorbijgegane wereldrijken feitelijk in zich. En het is op zichzelf weer een wereldrijk. In de eindtijd, straks. Dat is nog een toekomstige aangelegenheid dus. Het is een wereldrijk wat de voortzetting is van alle voorgaande rijken. En u weet, misschien zoals het beeld van Nebukadnezar, wat immers ook een voorstelling was van al die wereldrijken, zoals het beeld van Nebukadnezar in zijn totaliteit stuk viel, toen er een steen viel op de tenen van dat beeld, zo zullen in de toekomst inderdaad niet alleen dat uiterste, dat laatste wereldrijk vermeld, vernietigd worden, dus ook niet alleen de 10 tenen van het beeld, zal ik maar zeggen, maar alle wereldrijken zullen tegelijkertijd vernietigd worden, omdat ze allemaal samen uitmonden in dat laatste wereldrijk en bovendien allemaal hun steentje bijdragen, hun invloed hebben in dat laatste wereldrijk. Maar goed, ik wil niet te ver afdwalen. Waar het om gaat, is dat we dus een vorst krijgen, een beest, uit de zee, namelijk uit de volkeren. Dus een koning over de volkeren der aarde, dat is de grote wereldheerser van de eindtijd. Het is de hoorn die zo vaak genoemd wordt in de diverse profetieën in Daniël. En hier in Openbaring wordt hij in het algemeen genoemd het beest. Want als het in Openbaring gaat over het beest, gaat het over het eerste beest, het beest namelijk wat uit de zee opkomt. Ja, maar vervolgens moet ik even een heel flink stuk overslaan. En dan ga ik even naar vers 5, waar staat: en hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zo te doen 42 maanden. Vers 5 van Openbaring 13. Er werd macht gegeven om godslasteringen te spreken 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel woonde. En dat is Dus 42 maanden, dat wil zeggen dat is precies 3,5 jaar. Dat is dus zo goed als zeker de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Ik zeg zo goed als zeker, omdat ik er nou geen discussie over wil hebben. En dan staat er vervolgens: en hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En als u nou de volgorde nog even doorneemt, dan staat er dus dat die vorst, die machthebber uit de zee, uit de volkeren, die heeft macht om godslasteringen te spreken. En hij doet dat 42 maanden. En ik zeg, dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Het had de tweede kunnen zijn, op grond van de tijdsaanduiding, maar ik kies voor de eerste. Waarom? Omdat er pas daarna staat, in vers 6, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel, type van Christus, en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Om de heiligen te overwinnen, om de apart gezetten, want zo wordt heiligen dan wel vertaald, hè, om die te overwinnen. Dat is het volgende. En dan heb ik de tweede helft van de 70ste week, want dat is dan ook 42 maanden. En daarna staat er: en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dan heb ik de inmiddels vermelde periode van 33 jaar, die daar nog weer op volgt. Dus eerst spreek je alleen tegen God, eerst alleen is hij godslasterlijk. Daarna zal hij de heiligen, namelijk Israël, zij die uitverkoren zijn, zij die apart gezet zijn, zal hij krijg aandoen en hen overwinnen. Dat wil zeggen, het is in ieder geval voor het eind van de 70ste week. En pas daarna staat er: en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk en natie. En dus typisch het gedrag van iemand die een vorst is buiten Israël, uiteraard. Buiten Israël, hij doet zelfs Israël krijg aan. Nou, en dan ga ik door naar vers 11, waar staat: en ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. Dat wil zeggen, dat is dus ook een koning, want het is een beest net als de eerste. En hij komt uit de aarde, dus waarover regeert hij? Uit Israël. Hij komt uit Israël voort. We krijgen nu te maken met de vorst in diezelfde dagen over Israël. En nou is het gek dat in de beschrijving van deze persoon is hij helemaal niet zo'n koning. Ik schrijf nu wel koning op vanwege de gelijkheid. Ik weet niet wat voor woord ik anders op moet schrijven. Hè? Maar het is dus in ieder geval een machthebber in Israël. Maar in de praktijk is wat hij doet niet regeren, maar prediken. Kijk maar. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen. Dat wil zeggen, het was wel een koning. Had twee hoornen, des lamshoornen gelijk. En u weet, het lam is Christus. Dat wil zeggen, hij leek op Christus. Meer zal ik er niet van zeggen, maar de hoorn is het algemeen de aanduiding van de koning. Hè? En dan staat er: en het sprak als de draak. Want hij had eigenschappen die herinnerden aan de Christus, aan het lam namelijk. Maar hij was het lam niet, hij was de Christus niet, hij was namelijk in plaats van. Hij was namelijk anti-Christus. Want Christus is natuurlijk wel degelijk de koning van Israël in de eerste plaats. Maar bovendien, en dat is veel belangrijker, is Christus een profeet. Een profeet groter dan Mozes, zo werd hij aangekondigd. Een profeet groter dan Mozes, dat is Christus. God eertijds en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, hè, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Want de Zoon is die profeet. Dat is het belangrijkste. Tot nog toe nog steeds geweest van Christus. En zo is het met dit beest ook. Hij komt in de plaats van de Christus. En ik bedoel nou echt in de plaats van, in de zin van als koning, als machthebber over Israël. Want dat was in feite de positie van Christus. En wat doet hij? Niet regeren. Er staat niet, hij regeerde als de draak, er staat hij sprak als de draak. Want hij predikte. Toen Christus kwam, sprak hij ook. Maar hij sprak de woorden van de Vader. Johannes 17. Als een profeet sprak hij de woorden van zijn opdrachtgever, en dat was dus zijn hemelse Vader. Maar deze, die lijkt dan wel op het lam, maar hij spreekt als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in de tegenwoordigheid van hetzelfde. Dat wil zeggen dat die koning, die vorst, vorst van Israël, die antichrist dus, dat die macht uitoefent, maar een macht niet van zichzelf, maar een macht die hij ontvangen heeft van die koning over de volkeren, van het eerste beest dus. Dat is precies wat er staat. Hij oefent al de macht van het eerste beest. Dat wil zeggen, de macht die hij heeft is een gedelegeerde macht en is afkomstig van een vorst die feitelijk boven hem staat. En in tegenwoordigheid van hetzelfde, dat wil zeggen in zijn, bij zijn aanwezigheid. Gelijktijdig dus. Want dat betekent het. In tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde, het land moet er trouwens zijn, het land, Israël gaat het over. En het maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Dat wil zeggen, deze machthebber uit Israël predikt, hij spreekt als een draak. En wat spreekt hij? Dat de inwoners van Israël geacht worden die vorst over de volkeren. Feitelijk is het de koning van Babel en niet van Jeruzalem, hè? Deze. Om de koning van Babel, de vorst over de hele wereld, om die te aanbidden alsof die God is. Zie, en nou zie je hoe hij een valse profeet is, die vorst over Israël. En dan staat er in vers 13, en het doet grote tekenen. En vandaar dat ik er naartoe ging vanuit Matteüs 24. Er zullen valse christenen komen, immers, valse profeten, en ze zullen tekenen en wonderheden doen. Nou, hier heb je hem dan, die valse christen. En hij predikt inderdaad, hij is een valse profeet, want hij predikt een valse boodschap. En hij doet tekenen en wonderen, er staat hier, doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Hoe dat precies gebeurt, weet ik niet, maar het doet er ook niet toe. Het gaat erom dat het een wonder is. En het wordt opgevat als een teken, in ieder geval. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen. En nogmaals, dat aarde is in de eerste plaats Israël zelf, het land gewoon. Door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest. En nou zie je dat dit beest wat uit de aarde opkomt nu al geen beest meer genoemd wordt. Als hier nu gesproken wordt over het beest, gaat het over het eerste beest. Zie je? Want deze figuur hier, waar het hier om gaat, is in werkelijkheid de antichrist, namelijk de valse profeet. De antichrist, namelijk de valse profeet. Dat is dezelfde. Want de antichrist is die valse profeet. En hij predikt aan Israël, over wie hij macht heeft, dat zij de vorst over de volkeren zullen aanbidden. En zo staat het hier ook. En dat doet hij mede door de tekenen die hij doet. Vers 14, zeggende tot degene die op de aarde wonen, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde, een beeld zouden maken. Dat wil zeggen dat een vorst over Israël, een valse profeet dus, de opdracht geeft, of in ieder geval predikt, dat de inwoners van Judea een beeld zullen oprichten, wat gewijd was aan de koning over de hele wereld, over de volkeren. Over de vorst van het toekomstige wereldrijk. En zie, nou zitten we weer midden in Matteüs 24. Want ongetwijfeld is dit de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Het staat in de heilige plaats. Er wordt een beeld opgericht, niet ter ere van God, maar ter ere van de vorst over de volkeren. En dat op instigatie van de vorst van Israël zelf. Namelijk de valse profeet. Nee, staat hier niet. Dat zei de Heer Jezus erbij. Het gaat erom het oprichten van het beeld. In Israël natuurlijk overeenkomt met dat wat er in het verleden, in de andere profetie over vermeld is. Dus staat het op de heilige plaats. Uiteraard. Dat is de redenering. Hè? En dan staat er, zoals het in Daniël staat, het Heer werd in de afval overgegeven. In een afvallige eredienst dus. In een alternatieve godsdienst, in een afgodendienst dus. Nou, dat is precies wat hier gebeurt en wat gepredikt wordt door de vorst van Israël. En die vorst van Israël, die is de Christus in plaats van de Christus. En echt, dat is niet een specifieke opvatting van mij of zo, dat is echt wel een algemene opleiding. Alleen in Nederland is die zo goed als niet bekend. En dat komt omdat, eigenlijk omdat Johan de Heer een andere mening was toegedaan. En die heeft erg grote invloed gehad in de dingen met betrekking tot de profetie. Dat bedoel ik niet als kritiek of iets dergelijks, maar dat mag hij opvatten als een compliment. Want dat is het in feite natuurlijk, hè. Maar goed, dan gaan we verder. Er staat, en hetzelfde werd macht gegeven, vers 15, om het beeld van het beest een geest te geven. Dat wil zeggen leven te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus dat is niet zomaar een afgodsbeeld, maar het is er een met een verwoestende kracht. Een gruwel der verwoesting. Een verwoestende kracht, want degene die het beeld niet aanbidden, zouden gedood worden. Dat was ook het geval bij een ander beeld, dat beeld wat Nebukadnezar zelf oprichtte. Niet in zijn droom dus, maar dat beeld waar die drie vrienden voor moesten buigen en niet wilden. Hè? Ja, precies. Die kwestie was dat. En daar gaat het daar in Daniël ook over, want men zegt dat is geschiedenis. Sommigen zeggen dat het is legende of mythe, maar men zegt het is geschiedenis. Maar laat ik u vertellen, het is bovendien profetie. Want ook dat beeld is hetzelfde als die gruwel der verwoesting waarvan hier dan in feite weer gesproken wordt. Dat beeld wordt daar opgericht en het doet inderdaad wonderen. Het kan spreken en het maakt dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Zie? Het gaat dus in de eerste plaats over Israël, over wat in Israël gebeurt, dat zij dat merkteken ontvangen, het teken van het beest, en zij moeten dat krijgen nadat dit beeld daar in Jeruzalem op de heilige plaats dus is opgericht. Wanneer gebeurt dat dus? Wel in de tweede helft van de 70ste week. En vandaar dat de gelovigen gezegd wordt van tevoren, als je nou zo ziet dat het beeld wordt opgericht, vlucht dan. Want kijk, een beeld op zich is niet zo erg, maar dit beeld gaat nog spreken ook en het komt ook nog tot leven. Ja, dan weet ik wel, zijn mensen die zeggen, dat kan niet. En dan zeg ik, dat kan wel. En er zijn mensen die zeggen, dat kan wel. En dan zeggen ze, dat gaat om een computer of zo. Hè? Nou, die weten dan niet wat een computer is hoor, want die leeft niet. Die is echt ontzettend morsdood. Dat zijn heel vervelende dingen, moet ik u vertellen. Je kunt er een boel gemak van hebben, maar in de praktijk zijn het vaak heel lastige dingen. Van de week ben ik de hele dag mee geworsteld met een onwillige. Maar zo'n ding leeft niet hoor, die is morsdood. Dat leven, dat komt van jezelf. En je moet je eigen leven daarin brengen, dan doet hij wat en anders komt er niks van terecht. Hè? Maar dat mag je geen leven noemen natuurlijk. Maar goed, maar waar het nou om gaat is dat hier wonderen gebeuren gewoon. Je moet niet je toevlucht zoeken tot een of andere rationele verklaring. Je moet gewoon nemen wat er staat, dat het een beeld is. Een beeld van het beest. Dat wil zeggen, hij wijst op een andere vorst. En het is dus in feite een afgodsbeeld. Precies zoals dat bij Nebukadnezar het geval was en bij Antiochus Epiphanes. Precies eender. Alleen deze begint nog te spreken en hij komt tot leven. U zegt, dat kan niet. Nou ja. Dat zien we dan wel. Er staat gewoon dat het kan. En zoals de Heer zegt dat het mogelijk is om uit stenen Abraham's zaad te verwekken. En het zou dan inderdaad een teken, namelijk een wonder zijn. Hè? Dat is nog eens een teken. Nou, hier staat ook dat het tekenen en wonderen zijn. En de computer is geen wonder, hoor, vergis u niet. Dat is een oud verhaal, maar dat is het al lang niet meer, zal ik maar zeggen. Hè? Dat moeten we maar eens afleren. Het gaat om een afgodsbeeld en het doet wonderen. Wonderen waardoor mensen die het beeld, hoe staat het er precies, waardoor mensen inderdaad tekenen of merkteken krijgen aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Daar gaat het om. En daarom is het inderdaad zaak om, wanneer men ziet dat het beeld wordt opgericht, om terstond en zo gauw mogelijk te vluchten vanwege de abnormale en onnatuurlijke gebeurtenissen van die dagen. Er gebeuren tekenen, namelijk wonderen, maar het zijn tekenen en wonderen die van Satan uiteindelijk zelf afkomstig zijn, want die kan er ook een houtje van. Ja, alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. En schrik daar niet van, want ik ken mensen die worden verleid alleen maar door dat wat zij als een teken of een wonder zien. Wat het helemaal niet is. En wat ook helemaal geen wonder is. Maar ze laten zich dus wel door verleiden. En als er dan echt wonderen gebeuren, laat men zich er zeker door verleiden. Dan heb ik het nog niet eens over wat er verder vandaag aan de dag allemaal op dat gebied aan de hand is. Hè? Eén klein wonderke, lieve heer. En voor de leven lang hebben ze zich overgegeven in de macht van Satan. Als ze iets voor een wonder verslijten. Ja, dat gebeurt allemaal. En dat is in die dagen ook. En hoe dat ook zij, deze twee beesten, deze twee machthebbers in die eindtijd, die werken inderdaad heel nauw samen, maar ze zijn niet te verwarren. En ik ga voor volledigheidshalve meteen maar even door naar Openbaring 19, waar deze beesten allebei nog een keer genoemd worden, samen met Satan. Daar staat namelijk in vers 20 van Openbaring 19, en het beest werd gegrepen. En het beest, zonder aanduiding, is dat eerste beest, namelijk uit de zee. Die niet alleen in Openbaring 13 voorkomt, maar ook in Openbaring 12 en Openbaring 17, om nog maar eens even wat te noemen. Het beest is de vorst over de volken, de koning van Babel dus. En dan staat er, het beest werd gegrepen, vers 20, en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Hoe wordt hier dus die vorst over Israël genoemd? De valse profeet. De valse profeet. Hij was nog nergens zo genoemd. Hij was alleen zo omschreven als valse profeet. Maar hier wordt hij uitdrukkelijk zo genoemd. De valse profeet die de teken in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. En nou moet u dus even in eerste plaats realiseren dat het Johannes was die dit schreef. Die dit neerschreef in ieder geval. En dat deze Johannes in een van zijn brieven zegt, de eerste keer als hij het woord antichrist gebruikt, je weet dat die komen zal, die antichrist. Waar heeft hij dat vandaan? Eenvoudig, uit Openbaring, hier stond het. Een Christus in de plaats van de Christus. Een die tekenen en wonderen doet zoals Christus tekenen en wonderen zou doen als hij komen zou. Als er iemand komt en zich uit wil geven voor de Christus, moet hij wonderen doen. Omdat het Oude Testament dat zegt. En die vorst van Israël zal dat inderdaad doen. En daarom is hij inderdaad de valse profeet. We kennen dus niet de antichrist en de valse profeet. We kennen de antichrist, namelijk de valse profeet. En we kennen aan de andere kant de koning van Babel, de hoorn van Daniël, het beest uit Openbaring. De machthebber over de volkeren straks in de toekomst. En die twee gooien het samen op een akkoordje. Maar die twee zijn ook de aanleiding, vormen de aanleiding voor de grote verdrukking die in eerste instantie over Israël komt. Mede naar aanleiding van het optreden van die antichrist, namelijk die valse profeet. En dan is de maat vol. Als er iemand op zo'n hoog niveau verschijnt als valse Christus, dan gebeurt er wat Matthäus 24 dan ook zegt, daar moet ik heel gauw naartoe. Matthäus 24, er waren valse christenen die indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. En dan staat er vervolgens, zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Nee, inderdaad, daar is hij niet. En ziet hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden verzameld worden. Waar die valse Christus optreedt, bij dat dode lichaam, namelijk de dode ongelovige staat Israël, daar zal die grote verdrukking komen. Naar aanleiding dus inderdaad van het optreden van een dergelijke valse profeet. Degene die de Christus loochent en zichzelf verklaart tot Christus in de plaats van de Christus. Zulke zijn er nu ook, maar dat is op een heel laag niveau. Maar dan gebeurt het inderdaad op dit hoge niveau. Maar hoe dan ook, hier staat dat de Christus dan er niet zal zijn, want dat laat dan de tijd op zich wachten. Dan staan de gebeurtenissen precies vast en dan staat ook de tijd van de gebeurtenissen precies vast, want ze zijn voorzegd. Door de Heer zelf, er staat er ook bij, ziet, ik heb het u voorzegd. Ik sloeg dat vers even per ongeluk over. Zie, ik heb, hij is er niet. Zie, ik heb het u voorzegd. Want hij is, er is namelijk voorzegd wanneer hij er wel zal zijn. Want die verdrukking die gaat wel door. 3,5 jaar tot het bittere einde. En met geen mogelijkheid meer in die 3,5 jaar om te vluchten. Dat is ook wat er gezegd wordt. Gaat niet uit, staat er. We zijn gedwongen om in het land te blijven. Totdat de overlevenden, degene die 3,5 jaar overleven in het land, inderdaad hun knieën buigen voor Jehovah, voor de Heer. En hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En de datum daarvoor staat vast. Tot zover. Het is inmiddels hier ook de hoogste tijd geworden. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons van al deze dingen op de hoogte hebt willen stellen. En we danken u ook voor de vertroosting die wij daar persoonlijk uit mogen putten. We danken u, Vader, dat deze afschrikwekkende, afschuwwekkende profetieën, dat die niet gezegd worden tot ons en dat ze niet van toepassing zijn op ons. We danken u, Vader, dat wij aan deze dingen geen deel hebben, maar we danken u dat u ons het willen behouden, niet alleen van het eeuwig oordeel, maar ook van de toekomende toorn. En we danken u, Vader, dat we geen kinderen der duisternis zijn, maar dat we kinderen des lichts en kinderen des daags zijn. En we danken u, Vader, dat we mogen wandelen in het licht, ook in het licht van uw profetisch woord, wat ons inderdaad leert dat wij volmaakt zijn in uzelf. En we danken u, Vader, voor de zaligheid die wij hebben ontvangen, niet omdat wij volhard hebben tot een einde, maar eenvoudig omdat wij ons vertrouwen mochten stellen in uw Zoon. In hem die zijn leven gaf, in onze plaats en ten behoeve van ons. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die daardoor ons deel is geworden. Dat we kinderen en erfgenamen zijn van u. En we danken u ook dat u ons op de hoogte wilt stellen van alle toekomstige gebeurtenissen in deze wereld. En dat we mogen delen in uw plannen met betrekking tot de vestiging van uw koninkrijk voor eeuwig in uw schepping. Vader, we danken u dat we daar naar mogen uitzien, maar boven alles danken u dat wij reeds delen hebben aan die nieuwe schepping. Dat u ons het leven van Christus geschonken hebt door het verzoeningswerk van de Heer Jezus, maar bovenal ook door zijn opstanding ten derde dagen. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, vanuit het geopende graf, en dat we mogen leven zoals de Heer zelf, tot heerlijkheid des Vaders. Vader, we zeggen u dank voor die genade die u ons zo hebt willen schenken. Amen.